Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 116, het tweede en derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankst ter hel mij alle troost deed mis. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de naam de Heer dus aan in al mijn nood. Het tweede en derde vers van Psalm 116. De schriftlezing voor deze avond vindt u opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 12e hoofdstuk, de versen 37 tot en met het einde van dit hoofdstuk. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we van Psalm 56, het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Het tweede vers van Psalm 56. Nadat we gelezen hebben Johannes 12 vanaf het 37e vers. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En wien is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der Farizeeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden. Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God. En Jezus riep en zeide: Die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben het licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik alzo, gelijk mijn Vader gezegd heeft. De kerk van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord Gods dat wij op deze avond willen overdenken vindt u in hetzelfde hoofdstuk Johannes 12 en dan de verzen 27 en 28, het eerste gedeelte. Johannes 12 vers 27 en 28a, waar Gods woord onze tekst luidt: nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gebed. Genadige en barmhartige Heren, het is in uw aanbiddelijke goedheid dat u ons ook aan de dag, aan deze uw dag, voor de tweede maal in uw huis bijeenbrengt. Vanmorgen mochten we als gemeente vergaderd zijn rondom uw woord en mocht het evangelie gepredikt worden. En ook vanavond stelt u ons weer in de gelegenheid om te luisteren naar dat eeuwig blijvend woord en getuigenis. En u weet u hoe wij vanavond zijn opgekomen naar uw huis. O, voor velen is het misschien een gewoonte, omdat dat nu eenmaal hoort bij onze zondagse beleving. We hebben dat van huis uit meegekregen. We zijn erbij groot geworden om tweemaal op te gaan naar uw huis. En dat is op zich een groot voorrecht, Heren, dat we erbij groot gebracht zijn. En dat de woorden Gods aan ons toevertrouwd zijn. En dat we ook vanavond weer mogen zitten op deze plaats des gebeds. Op de werkvloer van uw Heilige Geest, Heren. Want willen we zalig worden, dan moeten we toch daar zijn waar uw naam verbreid, uw lof verhoogd wordt. Heren, waarvan u gesproken wordt, van de God van alle genade en van alle barmhartigheden. En Heren, hier wilt u zondaren bekeren. Hier in uw huis, Heren, wilt u dat wondere werk van uw genade verrichten voor het eerst of bij vernieuwing. Opdat we toch niet bij deze gewoonte blijven voortleven. Want Heren, we kunnen tot onze dood toe getrouw opkomen naar uw huis. Nooit de plaats in uw huis leeg laten. En als we dan aan het einde gekomen zijn en ons de vraag zal worden voorgelegd: wat hebt ge nou met dat woord gedaan, wat je zo menigmaal gehoord hebt, met dat bloed en verzoening gedaan? Als we op al die vragen niet één kunnen antwoorden, en dan zal het eenmaal tegen ons getuigen. Dan zal het ons worden toegeroepen, de woorden Gods gehoord, maar we hebben ze nooit ter harte genomen. O, dan wacht ons de eeuwige ondergang. O, bewaar ons voor zo'n schrikkelijk oordeel, Heren. Maar bekeer nog wat onbekeerd is. Open nog ogen die gesloten zijn. Vermurw het hart dat nog hard is. En wil onze wil ombuigen tot de vreze van uw naam. Wil dat wonder van uw genade verheerlijken in het hart van jongeren en van ouderen. Maar als het meer was dan gewoonte, En dat we vanavond opgekomen zijn in uw huis, dat er een stil verlangen was om uit uw woord onderwezen te worden. Als er een gebed in ons hart was, hoe brandde me genegenheden om ons Heere voor of in te treden, dat er dat diepe verlangen was om u te ontmoeten in uw huis. O Heere, beschaam dan de stille hopen niet en wil nog door uw woord en geest onze harten vertroosten en bemoedigen, versterken en wil tot onze ziel spreken. Heere, dat we met een hongerige ziel hier in de kerk mogen zitten. En met een dorstig hart, Heere, om gevoed te worden door uw woord en om gelaafd te worden uit die milde heilsfontein. En wil het nog bevestigen in ons leven. Heere, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. En Heere, dat we ook vanavond erin mee mogen komen. Om u te erkennen. Om u groot te maken. Om te roemen in vrije gunst alleen. O Heere, dat hebben we niet van onszelf. Maar daar is de in- en de doorwerking van uw Heilige Geest voor nodig. Maar u belooft het toch. Heere, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dan bent u in ons midden. O, zou u dat kennelijk doen, willen doen ervaren. Dat u in de prediking meekomt. O, zalf uw dienstknecht, Heere. O, hij is in alles van u afhankelijk. In het spreken, in het uitdragen van uw woord, ook in alle onderdelen, ook als hij de mond van de gemeente tot u is, om in de gebeden de noden en de behoeften van de gemeente aan u voor te leggen. O, geef hem een biddend hart, Heere, dat het niet alleen maar woorden zijn, maar dat we het beleven mogen in ons hart en leven. En geef dat hij een uitdeler mag zijn van menigerlei genade. Zalf hem met uw Heilige Geest, Heere. Bedien hem vanuit uw heiligdom. Hij staat toch niet voor zijn eigen zaak. Maar hij staat toch voor uw zaak. Het gaat toch om uw koninkrijk, Heere. En beschaam dan niet de stille hopen van degenen die het van u verwachten. En dat het woord ook mag indruppen in onze zielen. En dat het mag doen wat u behaagt, Heere. Kon het zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot opbouw van uw gemeente. Heere, we dragen zo deze gemeente aan u op. Wees met alle die het moeilijk hebben, alle bedroefden, rouwdragenden, eenzamen, alleenstaanden. U kunt ons een zwaar kruis opgelegd hebben, Heere. En om daar eens willens mee te zijn, o, dat is genade van u. Heere, maar geef dat we in die weg achter u mogen aankomen. Ook als we ons eenzaam voelen. Als we misschien menen dat we vergeten zijn. Heere, dat niemand aan ons denkt. Dat we het dan vanavond mogen ondervinden. Ik ben wel nooddruftig en ellendig. Maar de Heere denkt aan mij. O, dat is de grootste weldaad die we in dit leven te beurt mogen vallen. Gedenk degene die in tehuizen verzorgd en verpleegd worden in ziekenhuizen. Gedenk ook aan gehandicapten, jongeren en ouderen die we misschien moesten afstaan aan de zorg van anderen. Ach, wilt u zich over hen ontfermen. En ook in hun leven een God van genade zijn. Ook als we ze misschien niet persoonlijk kunnen benaderen. Maar het staat u niet in de weg om ook in hun hart en leven te werken. Tot eer van uw naam. Gedenk de jongeren van de gemeente. Heer, in een veel bewogen tijd. Er komt zoveel op en af. En dus de duivel zit niet stil. En die heeft het vooral op het zaad van de gemeente voorzien om ze af te trekken van de Heeren en zijn dienst. O Heere, houd ze vast Bewaar ze bij uw woord en geef dat ze dat woord van u eerbiedig mogen bewaren in hun leven en overdenken. Zegen deze gemeente, ook nu de gemeente vakant is. En de taak van de zorg van de gemeente rust op de schouders van de broeders, ouderlingen en diakenen. O, geef ze wijsheid en inzicht om te handelen tot het welzijn van de gemeente. En kon het zijn, Heere, dat u te zijner tijd hier nog weer een dienaar des woords wilt stellen, de man naar uw raad. En dat het ook een zaak van gebed mag zijn in het midden van de gemeente, om weer een eigen herder en leraar te mogen ontvangen. En om die hen zal wijden in de grazige weide van uw woord. Zegen het bredere kerkelijke werk. Zegen onze klassische vergaderingen die toch in deze periode weer gehouden worden. Alle zaken die aan de orde komen, wil wijsheid geven. Ook onze verantwoordelijkheid doen verstaan. Bewaar onze kerken bij de zuiverheid van uw woord, Heere. Gedenk aan onze theologische universiteit met hoogleraren en studenten. En wil alle die daar lesgeven, maar ook die daar opgeleid worden tot het wonderenambt van dienaar des woords, toerusten en bekwamen. Niet alleen wetenschappelijk, maar ook met de vervulling van de Heilige Geest. Opdat het getrouwe wachters mogen zijn op Sions muren. Gedenk ook het bredere kerkelijke werk, hier in zending, in evangelisatie. Alle die uitgezonden zijn om het evangelie te verkondigen in andere landen. Heer, het kan vaak ploegen op rotsen lijken. En de teleurstellingen die kunnen vele zijn. Maar ze mogen toch ook bemoedigd worden. Want uw woord dat zal nooit ledig wederkeren. Ook niet op de zendingsvelden. Maar dat het mag doen wat u behaagt, Heere. Het evangelisatiewerk, gedenk het in uw gunst. Heere, wees met de kerk in verdrukking en vervolging over het geheel van deze wereld, waar nog mensen vervolgd worden, gemarteld worden, waar nog het bloed van christenen stroomt. Heere, wil de broeders en zusters kracht en sterkte geven en dat we meeleiden en meebidden. Gedenk ons land en volk, ons vorstenhuis en onze regering, ook nu we deze komende week geroepen worden om onze stem uit te brengen. En ook als gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, Heere, dat we onze verantwoordelijkheid in deze verstaan. En zou u ons nog mannen willen geven die overeenkomstig uw woord en getuigenis willen regeren en die ons vertegenwoordigen in de gemeenteraden of ook in bredere verbanden. Al is het vaak een moeizame taak, Heere, maar dat ze zich toch gesterkt mogen weten. U had maar één Elia en hij bad. En 3 jaar en 6 maanden was er geen regen op de aarde en hij bad wederom. En er was een wolkje als eens mans hand. Heere, zou u mannen willen geven van gebed, maar ook in de vrezen van uw naam. Gedenk heel deze wereld waar zoveel noden zijn, waar zoveel rampspoeden zijn, ook waar de volken door getroffen worden, de brandhaarden die er zijn op zoveel plaatsen in het Midden-Oosten, in Irak en op andere plaatsen. Heere, dat de vrede mag bestendigd worden en dat de wereldvolkeren zullen vragen naar de wortel van Isaï, naar de vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, hebben we veel te vragen, meer dan dat u kunnen voorleggen. Maar ge zijt een alvervullend God. Hoor en verhoor ons dan om diens wil, die gij altijd hoort, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats en wij gaan met elkaar zingen van Psalm 109, het eerste, tweede en 18e vers. Psalm 109, vers 1. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet. Laat mij mijn recht erlangen, de boze die bedrog durft plegen, staat was van deugd mij bitter tegen. Hij heeft mijn mond wijd opgedaan, mij met een valse tong verraan. En wat er verder volgt, de versen 1, 2 en 18 van Psalm 109. Na de prediking zingen we Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob staat, opnieuw in vrijheid woont. Het eerste vers van Psalm 85 na de prediking. Ziet, de gehele wereld gaat hem na. Zo schamperde de fariseeën en de schriftgeleerden die toezagen dat velen de Heer Jezus volgden tijdens zijn rondwandeling op aarde. Die zijn wonderen zagen, die zijn woorden hoorden en die hem achtervolgden. En daar stonden die schriftgeleerden en fariseeën met boze gezichten aan de kant van de weg, terwijl de scharen zoon Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. De hele wereld gaat achter Jezus aan. En nu leek het inderdaad alsof iedereen zich achter de Heere Jezus schaarde. De straten waren vol van mensen, duizenden mensen waren in Jeruzalem en ze roepen in Jezus en ze heten hem hartelijk welkom. En tegelijk zouden ze hem als koning willen uitroepen. En uit alle delen van het land waren de Israëlieten gekomen om het feest van Pasen te vieren. En het leek wel een beetje, als je niet beter wist, dat de hele wereld achter de Heer Jezus aankwam. En trouwens, zou er iets mis mee geweest zijn? Zou dat niet een reden van vreugde en van dankbaarheid geweest zijn? Als velen hem gevolgd waren, als velen zijn woorden geloofd hadden, als velen zich geschaard hadden tot de kudde die de Heere Jezus vergadert uit het ganse menselijke geslacht. Het leek wel alsof het naar de overwinning ging. Alsof het naar een hoogtepunt ging in het leven van de Heere Jezus Christus. Maar toch gaat het anders dan duizenden mensen verwachten. Toch gaat het anders dan de discipelen verwacht hadden. Inderdaad was het de bedoeling dat er velen achter de Heere Jezus zouden aankomen. Dat velen zich zouden scharen rondom de zaligmaker van deze wereld. Want niet alleen Joden volgden de Heere Jezus, maar er waren ook Grieken. Ze waren gekomen om en ze begonnen Jezus wel te zien. En vandaar ook die vraag van Andreas en Filippus aan de Heere Jezus. Heren, er zijn Grieken, heidenen van het einde der wereld gekomen en ze willen u wel zien. Ook de heidenen vragen naar de Heere. En zien we hier al niet een preludium van het Pinksterfeest? Zien we hier al niet de eerste symptomen van de doorbraak van de grenzen van het volk van Israël? Dat ook de heidenen zullen komen en aanbidden deze Heere. De hele wereld achter Jezus aan. En dat was toch ook de bedoeling van de Heer Jezus, om zich een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. Ach, het waren enkelingen die groeiden tot vele duizenden, totdat het straks zal zijn een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen en volken en natieën. Dan komt de heerlijkheid van Christus openbaar. En als dan de vraag komt, reageert de Heere Jezus met één. Maar dan zegt hij iets heel anders dan ze verwacht hadden. Hij zegt ook iets wat wij niet van hem verwacht zouden. We hadden toch gedacht dat hij gezegd had, hartelijk welkom, waar zijn ze? Laten ze maar tot mij komen. Gemeente, of zegt hij, ik ben niet gekomen dan slechts tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nee, hij zegt heel wat anders. Hij zegt, nu is het uur gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Het gaat in die verheerlijking wel anders dan mensen meenden. Het gaat ook anders dan de discipelen dachten. Verheerlijking gaat door de diepte, door de ondergang, door de dood heen. De heerlijkheid van de Zoon van God zal niet bestaan zonder de duisternis. En je hebt het vanmorgen gehoord, dan vertelt de Heer Jezus die bekende gelijkenis, die korte gelijkenis van dat tarwezaad. De Grieken achter mij aan, de hele wereld achter mij aan. Maar daar zit nog wat tussen. En dan neemt de Heer Jezus zo'n graankorreltje. Als je er een heleboel van hebt, dan kun je die graankorrels tot meel malen. Dan kun je er brood van bakken. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling van de tarweplant. Het is niet de bedoeling dat al die tarwekorrels gemalen zullen worden, dat er brood van gebakken zullen worden. Maar die korrels, dat zijn ook de zaadjes die straks weer in de aarde geworpen worden, die opnieuw sterven en vruchten dragen. Want die zaadkorrels, die staan garant voor het voortbestaan van de plant. Er moet nieuw leven komen. We hebben het vanmorgen gehoord dat die zaadkorrel moet sterven in de aarde. Het moet verrotten in de grond. En dan gebeurt het wonder dat eigenlijk niemand kan begrijpen. Dan gaat er iets groeien. Eerst is het onzichtbaar, maar dan komen er worteltjes die in de grond boren. En een dunne spriet schiet op uit de aarde. En dan wordt het een aar. En dan wordt het een aar vol tarwekorrels. Soms wel 30 of 60 of 100 fout. En dat bedoelt de Heer Jezus met zichzelf. Ik zal als zo'n tarwekorrel in de aarde geworpen worden. Die sterven moet, wil er vrucht komen. Niet alleen brood wat er gegeten wordt. Niet alleen tot verzadiging van het leven. Maar het moet vermenigvuldigd worden. Het moet uitgebreid worden. Niet alleen de Joden, maar ook de Grieken, ook de heidenen. Het zal een schare worden die niemand tellen kan. En hier horen we reeds de eerste tonen van het Pinksterfeest. Hier zien we al de uitbreiding van het Koninkrijk der Hemelen aanbreken. Maar voordat het zover is, moet hij eerst de aarde in. En gemeente, als hij daarover spreekt, dan lezen we dat de Heer Jezus ontroerd werd. We willen daar vanavond bij stilstaan. Bij de zielsontroering van de middelaar. En we letten op een drietal gedachten. De oorzaak van die zielsontroering. De vraag door die zielsontroering. En tenslotte zijn bede in zijn zielsontroering. De zielsontroering van de middelaar. De oorzaak van de vraag door en de bede in zijn zielsontroering. Het is een aangrijpend woord wat er in onze tekst staat vanavond. Nu is mijn ziel ontroerd. Een gemeente, een woord dat ons toch wel met heilige eerbied en diep ontzag mag vervullen. Het leidt ons tot in het meest verborgen en intieme van het zielenleven van de Heer Jezus Christus. Het voert ons naar de overleggingen en de schommelingen in zijn menselijke ziel. En dan mogen we elkaar wel toeroepen. Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waar je staat is heilig land. Dat past ons al als we over het diep innerlijke van een mens, van een medemens spreken. Laat staan als het gaat over de diepste roerselen in de ziel van de Zoon des Mensen. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat een geweldig ogenblik voor de Heer Jezus. Terwijl de vijandschap onder zijn volk toeneemt, komen er mensen uit de heidenwereld die blijkbaar iets van hem verwachten. Ze zijn de eerstelingen uit de scharen die niemand tellen kan. Ja, maar zover is het nog niet. Voordat dat gebeuren gaat, moet er eerst nog iets gebeuren. Dan moet dat tarwegraan nog in de aarde geworpen worden en sterven, zodat het vruchten draagt. Het moet eerst de dood in. En als de Heer Jezus de vraag van de Grieken hoort, oh, dan valt in één keer de zaak van zijn lijden en van zijn sterven en van zijn begrafenis zijn tere ziel binnen. Nu de heidenen beginnen te vragen, ziet de Heer Jezus de angst en de smarten en de pijn van zijn lijden op zich afkomen. De hele lijdensweg van de komende week staat hem helder voor de geest. Het afscheid van zijn discipelen, de worsteling in Gethsemane, de verhoren bij Annas en Caiaphas en bij Pilatus, de smaad en de hoon, de geeseling, de kruisiging, zijn sterven en zijn weggeworpen worden uit de aanwezigheid van Gods gunst, het dragen van de toren van God over de zonde. Hij ziet dat alles als een vloedgolf op zich aanrollen. En nog enkele uren en het zal werkelijkheid zijn in het leven van de Heer Jezus Christus. En vandaar dat hij ontroerd is in de geest. Maar u zult wellicht zeggen, maar hij wist dat toch. Hij had zich toch in de nooit begonnen eeuwigheid, in de raad des vredes, die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gehouden hebben, zich bereid verklaard. Hij wist toch wat hem te wachten stond. Maar om het loon dat hem in het vooruitzicht gesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. O zeker, naar zijn godheid wist hij het. En hij had er ook in toegestemd dat hij borg zou zijn voor een schuldig volk. Hij wist naar zijn godheid wat hem te wachten stond. Gemeente, maar hier blijkt dat hij ook echt mens was. Een menselijke natuur met zich omdroeg. En naar zijn mensheid werd hij beangstigd. Als hij in de diepte van zijn lijden en sterven zal inblikken. Zijn ziel heeft gehuiverd. En hij is ontroerd geweest in zijn ziel. Want de profetieën van oude tijden afgesproken, die zullen in vervulling gaan. Wat Jesaja gesproken heeft in het 53ste hoofdstuk. Als een lam zal hij ter slachting geleid worden. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En als Jezus die lijdensweg voor zich ziet, oh, dan wordt in één keer zijn hart vervuld met verschillende gevoelens. Misschien had u het niet verwacht, gemeente, maar er is ook blijdschap in zijn ziel. Blijdschap zult u zeggen als je voor zo'n weg staat, als je zo'n diep lijden door moet maken. Als je aan de ingang staat van die lijdensweg, hoe kun je dan verblijd zijn? Hoe kun je dan vreugde in je hart hebben? Gemeente, hij wist het. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zou hij zaad zien. En hij hoort het al in de vraag van de Grieken. Ze zouden Jezus wel willen zien. Hij weet het. Nadat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zullen ze toegebracht worden uit het oosten, uit het westen, uit het noorden en het zuiden. En het zal worden één kudde, één herder, één God en Vader van de Heer Jezus Christus. Er zijn gevoelens van blijdschap in zijn ziel. Want het ging hem om de eer van zijn Vader en de zaligheid van zijn kerk. Maar tegelijk waren het gevoelens van angst en van verbijstering over de verschrikkingen die hem te wachten stonden. Gemeente, wat was er in het hart van Jezus, zodat we weten waar hij mee bezig was en waar we na deze dienst beter begrijpen wat de Heere Jezus heeft bezig gehouden. Wel, we beseffen dat hij voor ons die weg van dat bittere lijden gegaan is. Dat hij voor ons die verheerlijking van de naam van zijn Vader wilde bewerken. En dat wij ook ziende op die gevoelens van de Heere Jezus en de worsteling van de zaligmaker onze situatie ook beter zullen begrijpen. Hij wist het, dat hij het lam Gods was, dat de zonde der wereld zou wegnemen. Hij wist dat een van zijn discipelen hem zou verraden met een kus. Hij wist van de verloochening van een van zijn discipelen. Ik ken hem niet. Hij wist hoe hij geboeid zou worden weggeleid naar het paleis van Caiaphas en van Annas. Hij wist alles wat hem te wachten stond. Maar dat was nog niet alleen het ergste, gemeente. Die smart en die pijn en die hoon en die laster en die moeite die hij moest ondervinden. De diepte van zijn lijden was vooral het oordeel. Want achter de zielsontroering van de Heere Jezus staat de toorn van zijn Vader. De vloek van een heilige God, de gramschap van een rechtvaardig rechter. Niet het menselijk leed zonder meer benauwde hem. Gemeente, maar die diepte van de dood en die zwaarte van de zonde en de ernst van het gericht en het verlaten worden van zijn Vader en dat hij in het gericht zou gaan, dat drukte zwaar op hem en dat deed hem ontroerd zijn. Het behaagde de Heere, de rekening werd hem gepresenteerd. De eis wordt hem bezorgd. En hij moet nu antwoorden. Zijn uren is gekomen. Dat uur waarin hij een vloek moet worden. En dat in de plaats en te goede van zondaren met wie hij zich één gemaakt heeft. Gemeente, het gevoel van de Heer Jezus, dat is een gevoel van ontroering. Nu is mijn ziel ontroerd. Het Griekse woord wat daar staat, wordt door de evangelist Johannes ook gebruikt als hij vermeldt de geschiedenis van het sterven en de opstanding van Lazarus. En als de Heer Jezus dan bij het graf staat en hij ziet al dat leed en al dat verdriet, dan lezen we: en hij ontroerde zichzelf. Dat is hetzelfde woord. En dat zal de Heer Jezus in die dagen nog een keer overkomen. Als hij straks met zijn discipelen geschaard zit rondom de paasdis. En Judas is ook nog aanwezig. Dan spreekt de Heer Jezus de woorden: wat gij doen wilt, doet het haastiglijk. En dan lezen we in Johannes 13, vers 21. Als Jezus deze dingen gezegd had, ontroerde hij in de geest. Een diepe ontroering. Hij wist het, dat een van hen een verrader was. Dat een van hen hem met een kus zou overleveren in de handen van moordenaren en zondaren. En dat, gemeente, als de discipelen beginnen te begrijpen dat het niet goed zal gaan in die nacht, dat ze Jezus zullen kwijtraken, dat hij gevangen genomen zal worden, dan gebruikt de Heer Jezus nog een keer dat woord ontroerd. Maar dan als troost, dan als bemoediging voor zijn kerk en voor zijn discipelen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. O gemeente, Christus is ontroerd geweest. Opdat zijn volk en kinderen in de strijd van het leven niet ontroerd zouden worden. Opdat ze bemoedigd en getroost en gesterkt hun levensweg zouden kunnen vervolgen. Gemeente, hebben we het vanmorgen ook al gezien. Want tussen deze twee woorden van vanmorgen en van vanavond, tussen die gelijkenis en van het tarwezaad, en tussen de woorden: nu is mijn ziel ontroerd. Gemeente, staat dat Jezus zegt: wat nu met mij gebeurt, dat zal ook met mijn volk gebeuren. Dat sterven in de aarde, dat afstand doen uit het leven, dat zal ook in het leven van mijn volgelingen moeten plaatsvinden. De dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Wie zijn vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wie zijn eigen leven krachtig vasthoudt, die zal het verliezen. Maar wie het verliest, die zal het vinden in de eeuwigheid. En die zal het van de Vader in de hemel ontvangen. En die zal de eer van mijn Vader ontvangen. Gemeente, Jezus was ontroerd. En zo zal ook zijn volk ontroerd zijn. Kennen we die ontroering in ons leven, gemeente? Christus is die weggegaan als borg. Het is de weg die hij voor zijn volk gegaan is. Waarom? Als in hun leven het geloof zich wel eens mag verheffen. Zoals Christus ook aan het begin van zijn lijdensweg verheugd mocht zijn toen hij op het loon mocht zien. Toen hij mocht zien op de vrucht van zijn arbeid. Toen was hij verblijd. En mag als kind zich soms ook wel eens niet verblijden in het strijdperk van dit leven. Te midden van alle gevaren, te midden van alle zonden, te midden van alle ongerechtigheden. Als de vijanden op het aangelegd hebben, dan mogen ze wel eens er bovenuit getild worden. Dan mogen ze er wel eens overheen zien. Als de dood hen aangrijst, dat de prikkel uit de dood is weggenomen en de dood verslonden is tot overwinning, dan mogen ze wel eens over dood en graf heen zien. Gemeente, maar anderzijds kennen ze ook die ontroering. Ach, en daarbij zijn ze zelf zo zwak dat ze niet één ogenblik weerstand kunnen bieden tegen de vijanden. En die hebben het op hen aangelegd. De duivel, de wereld en hun eigen vlees. Als het dan van hen zou afhangen, dan zouden ze in de ontroering van hun ziel vergaan. Gemeente, laat ik het nog anders zeggen. Jezus kent de schuld van ons mensen. Jezus weet hoe zwaar de zonde weegt. Anselmus, oude kerkvader, en die geschreven heeft over de menselijke natuur van de Heer Jezus. En die stelde ineens de vraag aan zijn bestrijders, toen het ging over de verzoeningsleer door het werk van de Heer Jezus Christus: jullie weten nog niet hoe zwaar de zonde weegt. Nou, ik denk dat Anselmus dat ook wel tegen u en mij zou kunnen zeggen. Misschien heeft hij dat ook wel tegen zichzelf gezegd. Eigenlijk weet ik dat ook nog niet, wat de zonde is. Gemeente, we gaan er vaak zo lichtvaardig aan voorbij. En we gaan er zo lichthartig overheen. Hebben we de diepte van de zonde wel eens gepeild? Hebben we wel eens gevoeld wat we daar God mee aangedaan hebben? Hoezeer we de Heere vertoornd hebben. Hoezeer we zijn allerhoogste majesteit geschonden hebben. Gemeente, de Heer Jezus wist hoe ernstig zijn Vader de zonde neemt. Nee, we hebben maar niet een gebod overtreden. We hebben maar niet gezondigd tegen een rechtsregel. Maar we hebben gezondigd tegen een liefdevol en goeddoend God en Vader. En dat maakt de zonde zo diep. En dat doet ons de pijn ervaren. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Gemeente, hebt u die diepte wel eens gepeild? Heb u de zonde wel eens gezien in het licht van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid? Heb u wel eens gezien dat u gezondigd hebt tegen een liefdevol God en Vader, die niet anders deed dan u met zegeningen omringen en weldaden deed toekomen? Gemeente, dan wordt zonde zonde. En dan wordt schuld schuld. Gemeente, wat staat u hier op de liefde van de Heer Jezus? En het respect voor zijn Vader. Wie het evangelie van Johannes kent, die weet dat je in dat evangelie steeds stuit op de liefde van de Heer Jezus. Dat respect voor zijn Vader. Die onderworpenheid aan zijn Vader. Die instemming met de wil van zijn Vader. Het was immers een spijzen om te doen de wil zijns Vaders. Gemeente, heeft die vraag van de Grieken wel gehoord. En hij wil die Grieken ook graag tot zijn discipelkring voegen. Zoals hij dat ook vanmiddag, vanavond met u en met mij wil doen. O, de Heere nodigt u nog om tot hem te komen. Om hem te volgen. Gemeente, de oorzaak van zijn zielsontroering. Nu in de tweede plaats zijn vraag door zijn zielsontroering. Want dan horen we de Heer Jezus zeggen: wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Hier spreekt het Lam Gods, Sions betalende borg, bij zichzelf. Zijn ziel is ontroerd. En ik zei het al, hier openbaart hij wat er in zijn ziel leeft en wat er in zijn ziel omgaat. Maar eigenlijk is dit een retorische vraag. Een van de verklaarders die heeft gezegd dat de vraag eigenlijk geen vraag is. Er zou in het Grieks geen vraagteken achter staan. Hij zou alleen maar gezegd hebben: wat zal ik zeggen? Gemeente, hij spreekt het tot zichzelf. Het is niet een vraag dat de Heer Jezus gewankeld zou hebben ons een middelaarswerk voor te zetten. Het is niet dat er een gedachte in hem zou opgekomen zijn om zijn werk op dit ogenblik af te breken, om zijn vader te bidden, verlos mij uit deze uren. Nee, Christus heeft in deze ogenblikken niet gewankeld om toch het middelaarswerk te voor te zetten. Zo mogen en kunnen we deze woorden niet opvatten. Maar zoals de dichter van Psalm 22, van 42, dat ook tot zichzelf zegt: O mijn ziel, wat buigt u neder? Wat, waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder? Zoek ins hoogste lof uw lust. Hij zegt tot zichzelf: wat buigt mijn ziel zich toch neder? En wat ben ik toch onrustig? Om met des te meer kracht zijn hoop op de Heere te stellen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Gemeente, het is geen verzoeking voor de Heere Jezus. Het is geen twijfel aan zijn opdracht. Jezus zegt: zal ik maar vragen, Vader, verlos mij uit dit uur. Zou hij die zo goed weet wat hem te wachten staat, zich maar niet laten terugtrekken? Ach, het is eigenlijk dezelfde beden als straks in de Hof van Gethsemane tot de Vader opgezond. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, en daarmee wil de Heere Jezus niet dat oordeel van zich afwenden. En wil hij aan het oordeel van de dood niet ontkomen, maar het is een worsteling voor Gods aangezicht. Heer, is dit nu de enige weg? Kan het niet langs een andere weg? Moet het nu in de weg van lijden en sterven? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zou het geen begrijpelijke reactie geweest zijn van de Heer Jezus? Gemeente, zou het ook niet, het zou ook niet oneerlijk geweest zijn. Jezus is toch niet verplicht om zich in het geweld van ons verloren leven te storten? Dat zullen we toch vanavond moeten belijden. Heere Jezus, het is waar. U bent niets aan ons verplicht. We hebben er geen recht op. U bent, hoe dan ook, wat u doet of gedaan hebt, rein van ons bloed. O, als de Heere zich van die weg afgekeerd had, hij had naar ons geen onrecht gedaan. En wanneer de Heer Jezus zich nu die vraag stelt: wat zal ik zeggen? Dan zouden er wellicht uit af kunnen leiden. En alsof hij bidt: zal ik dan maar aan zijn vader vragen, aan mijn vader vragen, of hij mij nu zal verlossen? Maar dat kan zijn bedoeling niet zijn. Nee, het is alsof hij zeggen wil: wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, dat kan niet en dat mag niet en dat wil ik niet. En waarom niet? Omdat het de wil van zijn vader was. Omdat er langs geen andere weg verzoening tot stand gebracht kan worden. Alleen door voldoening zou er verzoening zijn. Alleen in de weg van het sterven, als een tarwekorrel, zou hij vruchten dragen. Gemeente, en waarom niet? Waarom kon hij niet van die middelaarsopdracht af? Wel, het was niet zijn wil, maar het was ook de begeerte van zijn vader. En het was de begeerte van de Heilige Geest. Gemeente, in die nooit begonnen eeuwigheid, in de raad des vredes, Toen heeft de Vader deze weg uitgedacht. En de Zoon heeft zich bewilligd in het plan van de Vader. En de Heilige Geest heeft er zich aan onderworpen. En nu is er geen tegenstrijdigheid in God. De wil van de Vader, dat is ook de wil van de Zoon. En dat is ook de wil van de Heilige Geest. En ziende op de verheerlijking van de naam van zijn Vader en de zaligheid van zijn volk, zegt hij, hierop ben ik in deze wereld gekomen. Hij had het met een eed gezworen, wat hij nooit kon herroepen. Maar anderzijds, hij had tot de Vader kunnen bidden dat hij hem 12 legioenen van engelen zou zenden om hem bij te staan in zijn zielsontroering. Hij had zichzelf door zijn eigen goddelijke kracht kunnen verlossen, want hij is God boven alles. Maar de eer van zijn Vader en de zaligheid van zijn kerk waren op zijn ziel gebonden. Gemeente, hij kon van zijn woord niet meer af. En van zijn eed niet meer af. De eer van de naam van zijn Vader en de zaligheid van zijn kerk was hem lief. Het ging hem om de uitverkorene Gods. Om de gegevenen van de Vader. En dat Christus deze al zo lief had, dat is bevestigd geworden dat hij zich voor hen overgegeven heeft. Het zou wellicht nog mogelijk zijn dat een vriend voor een vriend zou sterven. Maar hier is het wonder van vrije genade. Hij is gestorven voor zijn volk toen ze nog vijanden waren. In hun eertijds wandelden ze op de brede weg des verderfs. En daarom, gemeente, de vraag die hij tot zichzelf stelt, wat zal ik zeggen? Verlos mij, Vader, uit deze uren. Hij haast zich om zich te corrigeren. Hierom ben ik in deze wereld gekomen. Ik ben nergens anders voor in deze wereld gekomen dan mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Ik ben nergens anders voor in deze wereld gekomen dan de verschrikkingen te dragen. Om het offer van mijn leven te brengen. Om het paaslam te zijn. Gods welbehagen heeft mij op dit punt en in dit uur gebracht. Dat lijden dat aanstaande is, dat is het hoge doel waartoe ik gekomen ben. Ik ben namelijk gekomen om verheerlijkt, om verhoogd te worden, verhoogd aan het kruis. Om de spot en de hoon te dragen. Om al de smarten te lijden. Ik ben gekomen om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor de zonde. Gemeente, wat zal ik zeggen? Is dat ook wel eens niet in het strijdperk van het leven de verzuchting van Gods kinderen? En hier zien we het weer. Gods kinderen die gaan dezelfde weg als hun meester ging. De weg van de ontroering, ontroerd vanwege de zonde, maar ook, wat zal ik zeggen, wat zal een kind van God zeggen als vrees zijn hart vervult? O, de duivel maakt ons wijs, je hebt geen heil bij God. En als het ons invalt, het is nooit wat met je geweest, wat zal een ziel dan zeggen? Ach, dan moet een mens wel eens zwijgen. Dan moet hij wel eens zeggen, wat zal ik zeggen? Gemeente, het kan hoog gaan dat de mens klagen moet. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Wat zullen wij dan zeggen? Wat zullen we dan bidden? Wat zullen we dan zwijgen? Alleen met dit verschil. Christus was heilig, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. Maar wij dragen daarin de gevolgen van de zonde. Gemeente, daarom vraagt de Heer Jezus niet: Vader, verlos mij uit dit uur. Dat wil hij niet vragen. Jezus wil helemaal niet verlost worden. Hij wil die weg afleggen tot het einde toe. Hij wil een volkomen werk tot stand brengen. En gemeente, dan nog zijn gebed. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Nee, de Heer Jezus die vraagt hier niet om opheffing van zijn middelaarswerk. Hij vraagt juist om voortzetting van zijn opdracht. Met de liefde tot zijn Vader en de liefde tot zijn kerk in zijn hart. Hij zoekt die wereld op te heffen tot de heerlijkheid van de Vader. Hij wil die diepe kloof die door uw en mijn zonde geslagen is wegnemen. En hij werpt zichzelf in die kloof. Hij werpt zich als een graan in de aarde. Hij geeft zich in de dood. Hij weet dat hij sterven gaat. Maar hij doet dat met het heerlijk doel. Namelijk als die korrel zal sterven, dat het zich zal vermenigvuldigen tot een ontelbaar getal. Zodat ze zullen komen uit alle volken, geslachten en naties. Gemeente, de heerlijkheid van de naam van zijn Vader stond voor hem voor de aandacht. De Heere heeft de mens tot verheerlijking van zijn naam geschapen. Toen de mens voortkwam uit de hand van zijn schepper, toen was hij de heerlijkheid van Gods schepping. Het kroonjuweel van Gods schepping. God verlustigde zich in de mens. Het heerlijkste en het hoogste wat hij geschapen had, dat was de mens. Maar de zonde is in de wereld gekomen. En daarmee hebben we God van zijn eer geroofd. En zijn aangetast in zijn allerhoogste majesteit. We zijn eerovers van God geworden en liefhebbers van onszelf. God komt niet meer aan zijn eer in uw mijn leven en in uw en mijn leven niet. Gemeente, hoe zal die eer van zijn Vader weer hersteld worden? Maar hier is een mens en hij vraagt erom: uw naam worden geheiligd. Hier is weer een mens in wie God zich kan verheerlijken. Hier is een mens waarin God een welgevallen heeft. De tweede Adam, wiens werken zijn tot verheerlijking van zijn grote naam. God de Vader heeft weer een welgevallen in de mens. Hij heeft aan al Gods deugden beantwoord. En hij heeft het geschonden recht van zijn Vader hersteld. In hem krijgt de Vader zijn schepsel weer terug. En hij heeft die naam verheerlijkt. En hoe heeft hij dat nou gedaan? Wel door zijn Zoon in deze wereld te zonden. Ziet u de liefde van God schitteren? Gemeente, het liefdesgeschenk van de Vader is gelegd in de kribbe van Bethlehem. Daar heeft het Vaderhart zich geopend. Uit ondoorgrondelijke zondaarsliefde heeft hij een weg uitgedacht waar langs verloren zondaren zalig zouden kunnen worden. En de Heer Jezus heeft dat werk tot stand gebracht. Hoe ging hij over de aarde? Helend, genezend. En daarin zagen we wat Gods bedoelen met de zending van zijn Zoon was. Niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Hij ging over de aarde. Er was een arme blinde en hij zag. Er zat een kreupel en hij wandelde. Er was een melaatse en hij was rein. Er was er een in de banden gebonden en hij werd ontbonden. Er was een gestorven Lazarus en hij riep: kom uit! En hij leeft. Hij redde uit de dood. En zijn liefde ging juist uit naar armen en ellendigen en die geen helper hebben. Hij zocht verschoppelingen op, trok zondaren tot zich. En waar mensen geen kant meer op konden en vastgelopen waren in hun leven, wilde hij een leidsman zijn. Gemeente, ziet u de bewogenheid waarmee de Heer Jezus het werk waartoe hij door de Vader gezonden was, heeft verricht. In zelfopofferende liefde. Een gemeente, daar is de Vader het mee eens. Daar heeft de Vader een welgevallen in. Dat is tot verheuging van de Vader. Toen hij daar zijn zoon zag, als een worm en geen man, toen was de Vader verheugd. En toen hij de weg ter smarte ging, werd de Vader verheerlijkt. Gemeente, want we horen het, dan is er een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Wat zal dat tot troost en tot steun van de Zoon van God geweest zijn. De Vader was verheerlijkt in en door zijn Zoon. O gemeente, is er ooit een rijkere betuiging geweest van Gods rechtvaardigheid dan in het kruis van Golgotha? Dat hij te rein en te heilig van ogen is, dan dat hij de zonde zou kunnen gedogen. Hij heeft de zonde gestraft in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Gemeente, wat blinkt in dat kruis van Golgotha? Gods vlekkeloze gerechtigheid. Maar ook zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Dat hij nou in de dood van zijn Zoon een volk zou behouden ten eeuwige leven. Wat geen mens gezien en geen oor gehoord heeft en geen eens mensenhart opgeklommen is, dat heeft God bereid voor degenen die hem vrezen. O, wat schittert de liefde van de Vader in het kruis van Golgotha. O, daar zijn al de deugden van God geopenbaard. In zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn liefde, in zijn wijsheid. Gemeente, nergens verschijnt de barmhartigheid zo zoet en zo beminnelijk. Nergens verschijnt de wijsheid zo onpeilbaar diep als aan het kruis van Golgotha. Gemeente, in Christus wordt de naam van de Vader verheerlijkt. Worden zijn geschonden deugden hersteld. Krijgt God weer de eer die hem toekomt. En wanneer wordt de Vader nu nog meer verheerlijkt? Gemeente, weet u dat als een zondaar tot God gaat roepen, dan wordt de Vader verheerlijkt. Weet u wat de Vader zo graag hoort? Uit de mond van een arme zondaar: o God, wees mij de zondaar genadig. Als die David hoort bidden: gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dan wordt de Vader verheerlijkt. Ja, dan komt er ook een verlangen om in zijn gemeenschap te mogen delen. Om te krijgen een betrekking op de eer van de Heer. Dan wordt het hun beden weer. Uw naam worden geheiligd. En welke weg u ook dan ook met een mens gaat, dan moet ik er dan aan. En dan moet al het mijne dan verliezen als God maar aan zijn eer komt. Gemeente, kennen we die ontroering van Jezus? Het is de vraag voor u en mij. Is uw ziel wel eens ontroerd geweest? Als we de Heer Jezus beschouwen in zijn middelaarswerk. Nee, niet in de zin waarin de Heer Jezus ontroerd was. Hij is geheel enig in zijn lijden. Zijn lijden is niet te vergelijken met welk lijden in deze wereld ook. Maar heeft dat wel eens in ons leven gewerkt, de waarachtige droefheid naar God? En hebben we tot hem al de toevlucht leren nemen? Gemeente, worden keer op keer het evangelie van het kruis. Ach, hoe vaak gaat het aan ons voorbij. Dat het ons niet raakt. Net als de soldaten die hem kruisigden, de dobbelstenen wierpen over zijn kleed. Ze waren aanschouwers van het lijden van de Heer Jezus. Maar het deed hen geen nut. Het hart bleef gesloten. Het geweten toegeschroeid. Het gevoel zelfs niet bewogen. O gemeente, laten we dat bloed der verzoening toch niet onrein achten. Laten we de aangeboden verlossing toch niet afslaan in ongeloof en onbekeerlijkheid. Gemeente, nog zoekt God te behouden. Bent u wel eens ontroerd geweest? Nee, niet in de zin zoals de dochters van Jeruzalem ontroerd waren. Ze weenden om de pijn van hun lijdende Heer. Maar ze dachten er niet aan dat zij door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten, zijn beker gevuld. Gemeente, ze hadden slechts medelijden met hem. Ze zagen in hem een martelaar. Maar de Heer Jezus wil niet beweend worden als een martelaar. Hij is de middelaar. En de Heer wordt er alleen maar in verheerlijkt als we in hem geloven. Als we tot hem de toevlucht nemen. Als we aan zijn voeten onze zonde belijden. Het kruisevangelie is niet in de eerste plaats gericht op ons gevoel. Maar op ons hart en geweten. Ach, wat baten we het ons. Of dat wat zich op Golgotha voltrokken heeft, onze afschuw opwekt. Of onze deernis, of ons medelijden. Als we niet erkennen dat wij er de oorzaak van zijn, dat het onze zonden zijn en ongerechtigheden. Gemeente, het gaat erom dat ons hart breekt. En dat we met een hartelijke behoefte hebben aan de verzoening met God. Het is ellendig zelfbedrog. Maar wanneer we roemen in het kruis en intussen de kruisweg niet willen gaan. Gemeente, de kruisprediking wil bewerken dat we door het geloof op de Heer Jezus leren zien. Dat we inkeren tot onszelf en met diepe ontroering aangedaan worden over onze zonde. Dat we ons verootmoedigen over onze schuld voor God. Kwam het al zover? Werd uw ziel al ontroerd? Vluchtte u tot Christus door het geloof? Vond u balsem voor uw zielenwonden? Gemeente, de troost voor het verslagen hart. U ervaart dat hij een volkomen heelmeester is van het gebroken hart. Ach, dank de Heere daarvoor. Het stemmeloze lam dat het hart gezet heeft op de verlossing van zondaren. Zondaren die de vloek en de doem verdiend hebben. Maar die op grond van het volbrachte borgwerk van de Heer Jezus vrijgesproken worden en in de ruimte gezet. Om voor hem te leven, te te strijden, de goede strijd des geloofs. In zijn kracht en door zijn genade zien op Jezus. Ondanks alles wat er tegenin komt. Gemeente, zien op hem die ons kocht door zijn bloed. En die ons een volkomen verlossing geschonken heeft. Gij hebt, o Heer, uw land die gunst betoond. Dat zij gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, zo mochten wij vanavond een blik slaan in het middelaarshart van de Heer Jezus Christus, die ontroerd was in zijn ziel vanwege al het lijden dat hem te wachten stond. Heren, zo ernstig was de zonde dat hij er voor de dood in moest. En zijn ziel heeft gehuiverd. Maar hij heeft zich niet onttrokken aan die opdracht. Hij heeft die weg afgelegd tot het einde toe. Omdat hij de eer van zijn vader en de zaligheid van zijn volk zo lief had. Dat hij er zichzelf voor over had. En dat hij de dood is ingegaan. Omdat God weer aan zijn eer zou komen. In het kruis van Golgotha. Daar schitteren de deugden van de Vader. Zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid, zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heerlijkheid. Maar ook een zondaar die daaruit liet leven. Daar heeft God weer een welgevallen in hem. In hem krijgt hij zijn schepsel weer terug. Heere, laat dat wonder van genade ook in ons leven gevonden mogen worden. En laten we troost ontvangen uit dat werk, uit dat offer, uit die genade. Zegen ons, Heren, ook als we weer van hier gaan. Als we over de donkere wegen gaan, breng ons weer veilig thuis. Wil ons ook in deze week van voorbereiding goed en gedachtig zijn. Ook als we in het midden van de week nog samen open te komen. Als in biddag voor gewas en arbeid. Wil ook dan uw dienstknecht schenken wat hij nodig heeft. Ook om uw woord te brengen. En maak het in alles wel. Vergeef ons onze zonden, ook van dit uur. Zie ons aan die gezalfde koning. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 11e vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72 vers 11. De zegen des Heren. De Heren zegen u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.